Ik wil graag preken over een gedeelte uit 2 Korinthe 5. Maar dat staat ingebed in een groter geheel. Natuurlijk in de hele brief. En het grotere geheel, alle brieven die geschreven zijn door Paulus en opgenomen in Gods woord. Maar een paar dingen die daarvoor staan in hoofdstuk 4, vers 13. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat Hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. En dan gaat hij iets verder op. Vers 16, daarom verliezen wij de moed niet, integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. En die uiterlijke mens en die innerlijke mens, daar wil ik het eigenlijk over gaan hebben. Want het is, zoals een van de laatste woorden die geprojecteerd staan, een nieuwe schepping in een oud lichaam. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe zit dat eigenlijk? En er staat, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, dat is 4 vers 18, maar op de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en we verlangen er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden, als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. En die moet je ook even onthouden. Die het onderpand van de geest gegeven heeft. We hebben dus altijd goede moed en we weten dat we, zolang we in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen we er ook een eer in, het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Paulus die speelt hier een beetje met de woorden inwonend en uitwonend. En op zich, als je dat even vergelijkt met iemand, een kind dat studeren gaat, dan zijn dat heel gewone woorden. Vroeger had je zelfs een uitwonende beurs. Daar kreeg je meer geld omdat je uitwonend was. Tegenwoordig is dat met leningen weer heel anders geregeld. Maar nog steeds kun je praten over, ja, je gaat het huis uit, je bent dan uitwonend. En dan ga je ergens anders inwonen. Wij hebben zelf ook een paar studenten op kamers, die zijn inwonend bij ons en uitwonend bij hun ouders. Horen ze daarom niet bij de ouders? Ja, absoluut wel. Maar ze zijn uitwonend. Nou, dat is een beetje het spelletje, het woordspelletje wat Paulus hier speelt. We horen bij God, maar we zijn in feite nog steeds uitwonend. We zijn inwonend in dit lichaam. Nou, dan gaat hij iets verder op. Verder. En dan komen we bij het gedeelte wat hier staat. Waarom willen we hem wel behagelijk zijn in alle dingen? De liefde van Christus dringt ons. Die tot dit oordeel gekomen zijn, ons, hè, wij zijn tot dit oordeel gekomen. Als één voor allen is gestorven, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Nou, dat is even, wat is dat nou? Ik onderbreek heel even de lezing. Wat is dat nou? We kennen Christus, we hebben Christus naar het vlees gekend, maar nu niet meer. Dat is eigenlijk heel simpel. Het vlees betekent onze afkomst uit Adam. We zijn geschapen als mens en we komen voort uit het vlees, uit een vrouw. verwekt door een man. En dat vlees, dat is verbonden aan Satan. En we zijn net zo lang verbonden aan Satan, totdat we sterven. De wetten van de natuur en de wetten ook van God, die aan Israël heeft gegeven, die gelden tot het moment dat je sterft. Waarom zou een dood iemand zich nog aan de wetten van de natuur moeten houden? Dat gaat helemaal niet. Je bloed stroomt niet meer, je denken gaat niet meer, je lijf functioneert niet meer. Het is over. Dat is naar het vlees. Als je gestorven bent, dan gelden die natuurwetten niet meer. Het enige wat overblijft is een lichaam wat vergaat. En dit is zo essentieel. Want Christus is gestorven. En op het moment dat hij gestorven is, gelden de oude wetten, ook de verbinding dus aan Satan in zijn vlees, want hij is voor ons tot zonde geworden. Die verbintenis, die is hij aangegaan door mens te worden. Die verbintenis met Satan en met de oude natuurwetten zijn verbroken op het moment dat je sterft. En wat zegt God nu? Op het moment dat je gelooft, word je en gedoopt wordt, word je verbonden aan die dood van Christus. En dan staat hier in de tekst, één voor allen is gestorven. Dat betekent dat alle gestorven zijn. Daarom zegt Paulus ook, we kennen Christus niet meer naar het vlees. Die afkomst uit Maria, die is weg. Hij heeft een nieuw lichaam gekregen. Het oude is weg. En nu wordt het spannend. Want als wij met Christus gestorven zijn, hoe zit het dan met ons lichaam? We zitten nog steeds in het oude lichaam. God vindt dat kennelijk nodig, dat wij nog voortleven in het oude lichaam en niet zoals Christus meteen een nieuw lichaam krijgen. Dat is een belofte die er nog is en daar mogen we naar uitzien. En die belofte zal God waarmaken, want God die kan zijn beloftes niet breken. Dus we zullen dat nieuwe lichaam krijgen in de opstanding. Of als we gestorven zijn en dan bij Christus zijn. Hoe de eeuwigheid daar precies uitziet, dat weten we niet. Maar snap je dat niet kennen naar het vlees? Maar als wij in Christus gestorven zijn, wat wij nog steeds doen is kijken naar mensen van, oh, die komt, zijn ouders die hebben dat en zijn karakter is zus. En we kijken nog zoveel naar onze vleeselijke afkomst. Maar lieve mensen, die doet er helemaal niet meer toe. En dat ga ik proberen uit te leggen vanmorgen aan de hand van een prachtig beeld. Ik ga zo meteen verder lezen hoor. Soms heb ik van die momenten, ik heb ook al eens eerder een preek gehouden, misschien de laatste wel, met die kringels als daar licht op schijnt. Nou, dan heb ik van die momenten, dan zie ik ineens een preek. En dat had ik een tijd terug toen ik in Egypte was ook weer. Ik zie een auto rijden, ik zag een preek. Ga ik zo meteen laten zien. Nou, dat zijn heel bijzondere momenten. En die wil ik graag met u delen. We kennen dus niemand meer naar het vlees. Dus even kort gezegd, wie je ouders zijn, waar je vandaan komt naar het vlees, dat doet er niet meer toe. Nou, hier zit vader en kind, kleinkind. Ja, het spijt me geweldig, maar in Christus doet dat er eigenlijk niet meer toe. Moet je dan niet meer zorgen voor je ouders? Moet je dan niet meer zorgen voor... Ja, natuurlijk moet dat. We leven nog steeds in het lichaam en dit lichaam is nog steeds afhankelijk van die schepping. En in die zin doen we... Maar in Christus doet je afkomst naar het vlees er niet meer toe. Een heel bijzondere. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En daar moest ik aan denken toen ik het volgende zag. Ik zat in een busje, we gaan de laatste jaren regelmatig naar Egypte. Ik vind duiken heerlijk en mijn vrouw vindt rust heerlijk. Dus een perfecte combinatie. Annemieke die gaat aan het strand liggen met een boek. En die vindt het heerlijk om daar in rust en weinig prikkels te genieten van het prachtige klimaat. En ik ga dan 's morgens in een busje met mijn duikuitrusting, die ligt dan in een andere auto. Dan ga je naar een duikstek en dan ga ik daar een uurtje duiken en dan kom je terug en de rest van de dag ben je dan heerlijk bij elkaar. Dus een actieve en een passieve vakantie bij elkaar. Maar ik zat in zo'n busje en we reden naar een duikstek. Nou ja, de omgeving heb ik langzamerhand wel gezien. Maar goed, je kijkt eens naar links, je kijkt eens naar rechts, je kijkt eens naar voren. En ik kijk weer op. Ik denk, hé? Klopt dat nou echt wat ik daar zie? Ik weet niet of u het ziet. Ik denk dat het daar te donker voor is. Goed zeg. Dat was ook wat mij triggerde. Ik zag ineens zo'n blauw vlakje links van het kenteken. Ik denk, zie ik dat nou echt goed? Nou, even verderop stonden we bij een controlepost. Ja, hij wordt nog duidelijker, Ad, hoor. We zaten bij een controlepost, volgende dia graag. En toen heb ik een foto genomen. En nu zie je het al veel beter. NL links. En er zit duidelijk een kenteken, een Nederlands kenteken, onder de Egyptische kenteken. Onder het Egyptische kenteken. Volgende diagram, want ik heb hem een beetje ingezoomd. Kijk, hier ziet het helemaal duidelijk. Bijzonder, hè? Een Nederlandse auto die geïmporteerd is of geëxporteerd, als je het van hieruit bekijkt, naar Egypte. Zo'n oude barrel. En er is een Egyptisch kenteken overheen geplakt. En hij rijdt nog. En kennelijk doet hij dat dienst als taxi. Nou, ik zag dat en ik zag ineens die preek en deze tekst kwam naar boven. En ik denk, wow, heer, wat geweldig. Ik weet niet of u diezelfde, maar ik ga het proberen mee te nemen. Die auto, dat is een oude Peugeot, even uit mijn hoofd, 504 geloof ik, een combi. Ik weet dat toen ik een jaar of 18 was in Nederland rondreden, want onze predikant had er namelijk eentje, daarom weet ik dat. Zo gebruikt God soms ook dingen, hè? Maar een oude Peugeot 504, die reed 40 jaar geleden dus bij Bosjes in Nederland rond en was een luxe wagen. En je ziet ze tegenwoordig bij Bosjes in Tunesië en in Egypte rondrijden, want die auto's zijn niet stuk te krijgen. En dan hadden ze onderdelen en er zijn altijd nog weer andere, dus ik vermoed dat Egypte en Tunesië zo'n beetje heel Europa heeft leeggekocht wat deze auto's betreft. En die rijden daar gewoon nog rond. En die auto heeft een nieuw kenteken gekregen. Je zou kunnen zeggen, hij heeft een ander zegel gekregen. En die term die kennen we. Want zoals ik net zei, de geest als onderpand, in Efeze staat, wij zijn verzegeld door de Heilige Geest. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. En met dat ik daarover aan nadenken was, dacht ik van, dit is precies een prachtig beeld van hoe het werkt met een nieuwe schepping zijn. Terwijl we nog steeds in het oude lichaam rondlopen. En het oude lichaam, dat wordt ouder en ouder en steeds krakkemikkiger. En ik zeg wel eens, als het gaat, hoe gaat het? Dat heb ik op een gegeven moment van iemand anders gehoord, een collega die zei van, ach, een beetje HPDP en voor de rest gaat het goed. Ja, HPDP. Ik denk, wat betekent dat? Dus ja, zegt hij, hier pijn, daar pijn. Hij is inmiddels bijna met pensioen, dus nou ja, we schelen niet zo gek veel qua leeftijd. Hè, dus ja, naarmate hij ouder wordt, dat lichaam dat wordt krakkemikkiger en het functioneert niet meer zo. En dan moet je blijven zitten bij de bidstond, zo gaat dat. En dat is ook helemaal niet erg. En als ik op een gegeven moment gesport heb, we hebben laatst weer in onze gemeente een voetbaltoernooitje gehad, dan voel ik dat veel langer dan vroeger. En als ik flink aan het klussen geweest ben, dan kost het veel meer tijd om dat lichaam weer recapituleert, zoals dat dan zo mooi heet. Ja, zo gaat dat. En dat is met een oude auto ook zo. Want je ziet al, het merkje is eraf, het type is eraf, er heeft misschien wel de luxe onder gestaan, weet ik veel. Dat is er allemaal af. En als deze auto in Nederland rond zou rijden, dan zou je niet bepaald meer zeggen, wow, dat is een auto die ik zou willen hebben. Ja, misschien een verzamelaar, maar niet om dagelijks naar je werk op en neer te crossen. Dan zeggen we, die auto die is oud en bij ons had hij al lang op de sloop gestaan. Maar op het moment dat hij overgaat naar een ander land, naar een ander koninkrijk, even Egypte als koninkrijk voorstellen, dan krijgt die auto, die oude barrel, ineens een heel andere functie, een heel andere waarde. Hij krijgt een kenteken op, hij krijgt een ander zegel op. En ineens is de waarde van die auto gigantisch. Want er is iemand anders die met die auto ineens heel andere dingen gaat doen. Ik vermoed niet dat die auto in Nederland ooit taxi is geweest. Want in mijn tijd, toen ik klein was, of tot een jaar of 18, eigenlijk het enige wat je rond zag rijden als taxi was een Mercedes. Nou, ik ga hier geen sluikreclame maken. Maar als je een andere taxi zag van een auto van een ander merk, een ander type, dan denk je van, hé, die durft. Hij heeft geen eens een Mercedes en gaat toch taxi worden. Nou, dat, zo werkt dat niet. Dus die auto die wordt naar Egypte getransporteerd. Die krijgt een nieuw kenteken en die gaat ineens fungeren als taxi. Nou, eigenlijk zit het met u ook zo. Precies hetzelfde. Je bent burger geworden van een hemelrijk. Je hebt een kenteken gekregen, een ander kenteken, een nieuw kenteken. Je bent een nieuwe schepping. Wat betekent dat woord eigenlijk? Een nieuwe creatie. Maar dat kan ook betekenen een oud gebouw wat een nieuwe inwoning krijgt. En daarmee krijgt dat gebouw dus een andere functie. Een nieuwe creatie. Je bent eigenlijk door die nieuwe functie iets anders geworden. En dat is met ons precies hetzelfde. We zijn verzegeld door de geest. Even ervan uitgaan dat iedereen ook de bede voor vervulling met de Heilige Geest heeft gehad. Dan ben je een nieuwe schepping. En niet omdat jouw lichaam nieuw is, dan blijft nog die oude barrel. Net zolang tot God zegt tot hiertoe en niet verder. Maar je hebt wel juist een nieuwe functie gekregen, want je bent overgeplaatst naar een ander rijk. Je bent overgeplaatst naar een compleet ander iets. Maar er is een ander aspect. Ik dacht van, maar hoe gaan wij daar nou mee om? Zijn we ons nou bewust van de regels die bij dat andere rijk horen? En zoals in de tekst ook staat, we leven niet meer voor onszelf, maar voor hem die voor ons opgestaan is. Gestorven en opgestaan. Nou moet je je voorstellen, nou heb je een nieuw kenteken gekregen. En dan denk je, dat oude koninkrijk, het Koninkrijk der Nederlanden, dat was nog helemaal niet zo gek. Weet je wat ik doe? Ik ga als kind eens lekker langs rennen. Nee, dat is iets anders. Weet je wat ik doe? Ik ga terug naar Nederland. Want het oude leven, daar zaten nog best wel aardige kanten aan. Dan moet je je voorstellen, eventjes, topografie, dat wordt tegenwoordig nauwelijks meer onderwezen. Dus Egypte ligt naast Nederland. En je hebt een sneaky weg. En je zegt van, ik ga met die auto in Nederland rijden. Wat denk je hoe lang die rondrijdt? Met dat zichtbare kenteken zeker niet lang. Nou, oké. Ik schroef dat kenteken eraf. En ik leg dat in de achterbak. Niemand ziet dat die auto eigenlijk bij een ander rijk hoort. Wat denk je hoe lang die dan rondrijdt?
Vakantie in Nederland, 3 maanden.
Zo'n oude auto? Hooguit. Ik denk dat je al veel eerder aan de kant staat dat een politieagent het kenteken controleert en zegt van, is die auto wel APK gekeurd, meneer? Is die wel verzekerd in Nederland? Nee, ik kan je beloven, dat werkt niet, dus zelfs die 3 maanden haal je niet, want je kunt die auto niet meer in Nederland verzekeren. En als die politieagent tegenwoordig doen ze dat even met een scan de gegevens van die auto bekijkt, dan denkt hij, dat klopt helemaal niet, die is helemaal niet in Nederland geregistreerd. Ik denk niet dat je ver komt. Je kunt het ook andersom doen. Je kunt zeggen, in Egypte, ik haal het Egyptische kenteken eraf, zodat niet zichtbaar is dat ik bij dat nieuwe rijk hoor. Ik denk dat die auto ook niet lang rondrijdt. Want met zo'n controlepost staat hij onmiddellijk stil en ik denk dat hij dan aan de kant gezet wordt. Snap je tegenstrijdige van hoe wij vaak denken en hoe wij vaak doen. Want laten we gewoon daar in alle nuchterheid constateren dat ons denken vaak nog steeds aan het oude leven verbonden is. En dat wij ons helemaal niet realiseren dat wij dat nieuwe kenteken hebben. En zie hoe indringend dat is, dat het voor geen meter klopt. En dat is ook zo. Want op het moment dat je in de fout gaat, op wat voor gebied dan ook, is dat altijd beschadigend. Is dat altijd blokkerend. Want het klopt niet. Want dan leef je voor jezelf en je hoort te leven voor Christus die voor jou gestorven en opgestaan is. En dit is precies wat Paulus bedoelt. Realiseer je alsjeblieft dat jij van iemand anders bent. En ga daar ook naar leven. Ga niet net doen op je werk of op school of waar dan ook, alsof je nog in het oude koninkrijk zit. Daar hoor je niet meer, want je bent gestorven. Op het moment dat je gestorven bent, gelden die oude wetten niet meer. Er geldt een heel andere ethiek. Er gelden heel andere normen. Er geldt een heel andere regelgeving. En zonder wetties te worden. Want dat is helemaal niet de bedoeling. Maar gewoon het feit dat je bij dat andere rijk hoort, betekent dat er ander leven is. Dat red ik niet zo. En dat klopt. En weet je wat zo mooi is? Ik bedoel dat helemaal niet profaan, maar op die foto zou je kunnen zeggen, de Heilige Geest heeft een wit petje. Zie je wat ik bedoel? Het gekke is namelijk, en het wonderlijke, en even dit plaatje op onszelf toegepast, het wonderlijke van God is namelijk dat jij ook taxichauffeur wordt. Want je hebt de Heilige Geest in jouw taxi. Als het goed is, woont de Heilige Geest in je hart. En die rijdt dus met jou mee. En het mooie ook van dit beeld is, hij neemt niet het stuur over. Jij bent nog steeds verantwoordelijk voor welke kant je oprijdt. Maar de Heilige Geest zit wel naast jou om in je oren te fluisteren of in je oren te toeteren welke kant je op mag. Want God heeft onze eindbestemming bepaald. Onze eindbestemming is bij Jezus Christus. En natuurlijk gebeuren er allerlei dingen, om even in die metafoor te blijven. En er gebeuren allerlei dingen onderweg. Je komt in een file terecht. Of je komt in een kuil terecht en je hebt een lekke band. Of je komt bij een opgebroken straat en je kunt niet verder. Of de geest zegt ineens, ik denk dat je hier beter even rechtsaf kan slaan, want je moet even nog iets bezorgen bij iemand anders. Of, ik zou die weg niet inslaan, ik zou linksaf slaan, want zometeen is er iets waar je beter weg kan blijven. En het is maar de vraag in hoeverre wij luisteren en doen wat de geest zegt, wat de geest aangeeft. Dat we niet in die doodlopende straat belanden. Of dat we niet naar diegene gaan die het op dat moment wel nodig heeft. En weet je wat zo mooi van de geest is? En dat is precies het tegenovergestelde van die andere figuur die vroeger in de auto zat. Die wilde het stuur overnemen. En met maar één doel, te zorgen dat die auto zo snel mogelijk crasht met jou erbij. En die andere figuur, op het moment dat jij een fout maakt, zal je huid vol schelden. Zie je weer dat je het fout doet? Ha! Je kan er ook niks van. Heb jij nou je rijbewijs gehaald? Kom op zeg, hé. Maar God zit naast je. En die zegt, bij wijze van spreken niet eens van, heb je nou weer fout gedaan? Maar op het moment dat jij zegt, ik geloof dat dit niet goed is geweest. Bij wijze van spreken, of je doet schuldbelijdenis. Dan zegt God, oké, wat heb je hiervan geleerd? Keer de auto maar om, bekeer je en ga de andere kant op. Want eigenlijk wist je wel dat het niet goed was. Maar in je eigen wijzigheid ga je toch die andere kant op. Zie je wat een schitterend beeld het is? Je krijgt iets van God wat veel verder gaat dan je regelmatig beseft. Je hebt een nieuw kenteken gekregen door de Geest. Je bent dus een nieuwe schepping. Je hebt een compleet andere functie gekregen. Je mag je houden aan regels, aan ethiek, aan normen, aan waarden die bij God horen. Dat kon je hiervoor nooit. Want dat zou je pas bereiken op het moment dat je gestorven was. Maar dan is het te laat. Maar omdat Christus gestorven is en verder gegaan is waar de eerste Adam gestopt is. Omdat Christus gestorven is, ben jij ook gestorven en hoor je bij dat nieuwe rijk. Wat een geweldige belofte, wat een geweldige rijkdom is dat van onze God. En dan krijg je ook nog eens de gave van de Geest. Waardoor je een heel andere functie krijgt. Je mag taxi zijn en er zijn nog andere gaven die daaraan verbonden zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat de Geest in ons hart is uitgestort. De liefde van God in ons hart uitgestort. Romeinen 5 vers 5. Dus we hebben een nieuwe functie gekregen, namelijk als taxi van de Heilige Geest. Maar realiseer je wel wat de consequenties zijn. Realiseer je wel dat als je dan volgens het rijk, volgens de regels van het oude rijk gaat bewegen, dat dat nog schadelijker is dan eerst. En realiseer je alsjeblieft, als je dat aflegt, dat er hele andere dingen mogelijk zijn. Want de Geest wil niet dat jij crasht. De Geest wil niet dat jij schade oploopt. De Geest wil maar één ding. Heilig en rein voor het aangezicht van Jezus Christus als de bruid. Zonder vlek of rimpel. En het gebeurt in die oude barrel die steeds slechter wordt en steeds krakkemikkiger wordt. Wat geeft dat? We zijn burgers van het nieuwe rijk. We zijn verzegeld door Gods Heilige Geest. Er is beloofd. We hebben een onderpand, zoals in die tekst staat. We hebben een onderpand. Dat is een belofte dat we bij God horen. En er is geen macht en geen kracht die dat er niet kan doen. Het is onmogelijk als je bij het nieuwe rijk hoort, dat iemand anders zegt, schroef die kentekenplaten maar af, want je hoort er niet bij. Als God jou verzegelt, dan is er geen macht en geen kracht die dat onmogelijk kan maken. Geweldig toch? En ook jouw nieuwe functie, jouw nieuwe functioneren, het nieuwe schepping zijn, is met geen mogelijkheid ongedaan te maken. Want er staat taxi op dat kenteken. Dat is Gods initiatief. En dat is Gods werk. En wat hij zal voleindigen, omdat het tot zijn eer is. Maar realiseer je dat alsjeblieft. Wat Paulus ergens anders zegt, wordt hervormd door je denken. Want het begint hier. Dat je je realiseert dat je bij Christus hoort. Dat je onderdeel bent, lid van het nieuwe koninkrijk. En laat dat uitwerken in je leven. En dat is net zo goed een preek naar mij. Ik moet me dat ook weer iedere dag, ieder uur, iedere minuut opnieuw beseffen. Als ik op mijn werk zit, dat ik niet meedoe met collega's die een ander de grond intrappen. Als ik bezig ben als voorganger, dat ik niet op een menselijke manier, op het niveau van roddel zeg ik dat wel eens, reageer. Van trap een ander de grond in, want dan voel je jezelf wat beter. Ik ben geroepen om mensen te dienen. om mensen goed voedsel te geven, zodat ze kunnen groeien. Dus op alle gebieden, als vader, als opa. Hoe ik met mijn kinderen omga, hoe ik met mijn kleinkinderen omga. Laat ik ze iets van God zien, laat ik ze iets van de liefde van Christus zien. Laat ik ze iets zien van de normen en waarden die bij dat nieuwe koninkrijk horen. Zie je dat in ieder aspect van je leven, dat doorwerkt. Je kunt die kentekenplaten niet afschroeven. Je kunt niet doen alsof. Want je bent verzegeld door de Heilige Geest. En dat is precies waarom bij zo'n doop de tegenstander zo tekeer gaat. Want hij weet, op het moment dat je je laat dopen, dan heeft hij geen macht meer over je. Want dan ben je gestorven. En dan houdt zijn macht op. En dat wil hij niet. Want we willen het stuur niet loslaten. Maar God is groter. En God is machtiger. En hij heeft ons allemaal geroepen om te dienen in het nieuwe koninkrijk. En dan kun je wel eens afvragen. Waarom dan ziekte? Waarom dan lijden? Waarom dan niet? Ik ben tot bekering gekomen. Dat was veel makkelijker geweest, toch? Dan kom je tot bekering. Je komt tot geloven in Jezus Christus. En een beetje zoals Star Wars, beam me up, Scotty. En dan zegt God, zip, en dan ben je bij hem in de hemel. Nou, prachtig. Waarom doet God dat niet? Dat heeft Paulus al in het voorgaande gezegd. Wie moet het anders aan anderen vertellen? Wie moet het anders aan anderen laten zien? Jezus Christus zelf moest nog 40 dagen op aarde rondlopen om het de discipelen uit te leggen. Om het verstand te openen, zodat ze de schriften begrepen. Hij ging ook niet direct naar zijn vader. En de apostelen die moesten blijven en alle andere discipelen die moesten blijven op aarde. Waarom? Om het goede nieuws, om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. In Jeruzalem, in Samaria en in heel de wereld. En dat is gelukkig gebeurd. Want overal op de wereld wordt Gods naam groot gemaakt en wordt het evangelie van Jezus Christus verkondigd. Totdat Jezus terugkomt. Maar Jezus komt als een dief in de nacht. En om even bij deze metafoor te blijven. Als je toch een keer die kentekenplaat eraf hebt geschroefd. En Jezus komt terug, heb je geen tijd meer om die kentekenplaat terug te schroeven. Zorg dat je in hem blijft. Want hij is voor jou gestorven. En hij is voor jou opgestaan. Jij bent ook gestorven. En opgestaan. Want je bent verzegeld door de Heilige Geest. Leef voor hem. Want we kennen elkaar niet meer naar het vlees. Dat oude heeft afgedaan. Het nieuwe is gekomen. En zo is alles nieuw geworden. Omdat hij daartoe besloten heeft. In naam van Jezus Christus. Zullen we bidden en danken? Vader. Het is bijna te veel om te bevatten. Maar ik ben u dankbaar dat u beelden geeft en zichtbaar maakt wat uw bedoeling is. Vader, ik dank u dat we verzegeld zijn door uw geest. Dat we nieuw kenteken hebben gekregen. Dat we in ons lichaam, wat steeds meer vergaat, wat sterven gaat. Dat u dat wilt gebruiken als voertuig van uw geest, als mogelijkheid om uw leven zichtbaar te maken en als mogelijkheid om aan anderen te vertellen hoe groot u bent. En wat prachtig het wonder van het evangelie is, het wonder van het kruis, het wonder van de opstanding van Jezus Christus, onze Heer. En dat we dat bekend mogen maken, dat we mensen inderdaad naar de Alpha-cursus mogen sturen, dat we mogen genieten van het feit dat mensen tot bekering komen en zich laten dopen. En zien hoeveel weerstand dat kan geven, maar dat u machtiger bent. want u bent de God van hemel en aarde. En u, Heer Jezus Christus, heeft alle macht in hemel en op aarde. Vader, ik ben u dankbaar dat we bij u mogen horen, als kinderen van u. Dat we gekocht en betaald zijn door uw kostbare bloed. En Vader, leer ons om te leven, niet voor onszelf, maar voor u. Want u, Heer Jezus, bent gestorven voor ons en opgestaan. U heeft de lijdensweg volbracht en werd het kenteken gekregen. Leer ons ieder moment van ons leven te beseffen dat we daarvanuit mogen leven. Dat het geen moeten is, maar dat het genade is. En wat een voorrecht om bij u te mogen horen en dat uit te mogen leven. En Vader, als er blokkades bij ons zijn, een vastgelopen rem, of een versnellingsbak die niet goed werkt, of wat dan ook, om in dat beeld te blijven. Wilt u het repareren? Wilt u blokkades wegnemen? In naam van Jezus Christus. Dat we niet rechtsaf gaan op het moment dat u zegt, hier kun je beter linksaf gaan. Dat we niet doorrijden op het moment dat u zegt, je moet even naar die ander toe. Omdat het geen moeten is, maar een mogen. Vader, wat een genade. En wat is het wonderlijk dat u iedere keer weer het initiatief neemt om het goed te maken met de mens in Jezus Christus. Om ons te roepen uw kinderen te zijn. Om ons iedere keer weer bij de hand te nemen. Ook als we dreigen te verdrinken, dat uw hand ons grijpt. En dat we verder kunnen. En dat u ons opnieuw en opnieuw de weg wijst naar dat ene moment dat u, Heer Jezus, terugkomt. En dat we ons samen met die miljoenen andere gelovigen, ook velen die al gestorven zijn, mogen juichen voor uw troon. Mogen juichen over het moment dat we bruid van Christus voor u gesteld zullen worden, zonder vlek of rimpel, omdat u ons reinigt door uw woord. Vader, en het is een vaste belofte. En we mogen weten dat we verzegeld zijn tot dat moment door uw geest, in naam van Jezus Christus. Amen. Lied 670.